Goedemorgen allemaal. Wie was er gisteravond niet bij? Oké, de helft ongeveer. Goed. Ik heb trouwens nog nooit zo aan de lijve ervaren wat het is om de Heer te volgen als deze morgen. Ik ben nog nat, u ook? Maar goed. Dat was fijn om te doen. Wel, misschien voor de mensen die er gisteravond niet waren, even een kleine samenvatting. Want het is eigenlijk een serietje van drie natuurlijk dit weekend. Gisteravond hebben we gesproken over het grote plan, het eeuwige plan van God. Wat hij voor de schepping had en waar hij straks weer gewoon mee verder gaat. Nu al natuurlijk, maar later ook. Namelijk niet de dingen die wij vandaag allemaal moeten doen, zoals evangelisatie en dat soort dingen. Dat is allemaal vandaag nodig, maar voor de schepping had God een veel groter plan, namelijk een bruid te scheppen, een bruid te laten geboren worden voor zijn eigen zoon. En dat zijn wij. Met alle andere christenen uit welk land dan ook, alle wedergeboren mensen, de bruid van de Heer Jezus. En dat betekent natuurlijk dat we enorm dierbaar zijn in Gods ogen. De bruid, dus je kan je eigenlijk geen beeld voorstellen wat iets wat meer dierbaar is dan dat voor degene met wie hij trouwt. Nee? Dus met wie zij trouwt, dus dat, is, dat zijn wij ook. Daar ging het eigenlijk gisteravond over. Het eeuwige plan van God, de bruid. En een gezin, en een huis, en een lichaam. Vier beelden in de Efezebrief die over ons gaan. Wij zijn een lichaam, we zijn een bruid, we zijn een familie, een gezin. En een huis. God zoekt een huis om in te wonen. Als u Engels leest, dan zou u eigenlijk het boek moeten lezen van Frank Viola. Als u het wil hebben, komt u maar naar mij toe, zal ik het opschrijven. From Eternity to Here. Van de eeuwigheid naar hier. En dat is een geweldig boek waar hij die vier beelden helemaal uitwerkt. Dus het bestaat nog niet in het Nederlands, maar het is, als u Engels leest, is het fantastisch om te lezen. U gaat de Bijbel helemaal anders bekijken als je dat leest. Goed, vandaag heb ik het over dienstbaarheid uiteraard. Dat staat op het programma. En laat me u het verhaal voorlezen van iemand die ontdekte dat zij de bruid van Jezus is. En ik heb dat gestolen uit haar dagboek. Ik lees het u gewoon voor. Lief dagboek. Ik heb vandaag een zeer bijzondere man ontmoet. Een man die uiteindelijk mijn leven zou veranderen. De laatste 10 jaar heb ik tranen van vreugde gehuild. Mijn hele leven heb ik verwerping, verdriet, wanhoop en zelfmoordgedachten gekend. Elke nacht huil ik mezelf in slaap met tranen van bitterheid en een gebroken hart. Maar vandaag huil ik tranen van geluk. Het begon allemaal toen ik hem ontmoette, die vreemdeling, die Jood. Sinds mijn derde echtscheiding kom ik elke dag rond de middag hier naar de bron van Jacob om water te putten. Ik was doodmoe van de vernederende blikken van de andere vrouwen uit het dorp toen ik hier vroeg in de ochtenduren kwam, de tijd dat ze allemaal kwamen. De dag begon net als mijn meeste dagen begonnen. Ik ontwaakte met de schande van mijn verleden en de schuld van mijn heden. Ik dacht na over alle verwerping die ik moest doormaken en alle andere keren dat ik lief had, maar nooit liefde terug heb gekregen. Aan alle deuren die werden dichtgegooid en alle misbruik die er van mij gemaakt is en alle pijn. Deze morgen dacht ik eigenlijk, waarom leef ik eigenlijk nog? Er is toch geen hoop meer. Dat ben ik jaren geleden al kwijtgeraakt. Rond 12 uur deze middag heb ik mijn emmer en een touw meegenomen en ik ben naar de grond blijven kijken om ervoor te zorgen dat ik door niemand zou worden aangekeken. Soms, als ik door het dorp loop, voel ik de spottende opmerkingen en de afkerende hoofden van de anderen. Toen ik bij de bron kwam, was het daar anders dan op andere dagen. Gewoonlijk is daar helemaal niemand op dit tijdstip. Maar vandaag zag ik een man op de grond zitten. Zijn ogen waren gesloten en zijn benen lagen uitgestrekt op de grond. Hij zat met zijn rug tegen de warme wand van de waterput. Hij zag er totaal uitgeput uit. Aan zijn kleding zag ik duidelijk dat het een Jood was. En ik dacht bij mezelf, wat doet een Joodse man hier? Hij opende zijn ogen en ik keek snel de andere kant op, terwijl ik mijn emmer in de 30 meter diepe put liet zakken. Toen sprak hij en aan zijn accent kon ik horen dat hij inderdaad een Joodse man was. Hij zei, heb je alsjeblieft een beker water voor me? Wel, ik wist niet wat ik hoorde. Waarom praat deze Joodse man tegen een Samaritaanse? Sinds ik een klein meisje was, heeft ooit eens een Joods iemand twee woorden tegen mij gezegd. Maar ik hoor deze woorden nog steeds. Ze waren vreselijk beledigend. Het tweede wat me schokte was niet alleen dat deze man tegen mij sprak, maar ook dat hij een man was. Joodse mannen praten niet tegen Samaritaanse vrouwen. In hun ogen waren we allemaal uit ontucht geboren. Ik kon mijn gevoelens niet laten zien. Ik moest wel iets zeggen, dus vroeg ik hem hoe hij mij om een beker water kon vragen. Want hij was toch een Jood en ik was een Samaritaanse. Eigenlijk dacht ik, jullie Joden vragen alleen maar iets aan ons als je iets nodig hebt. Maar dat zei ik niet. Want er was iets aan deze Joodse man wat mij niet toeliet om de woorden uit te spreken. Ik zag zijn liefde in zijn ogen, ik hoorde het in zijn stem. En toen zei hij iets tegen mij dat ik nooit zal vergeten. Hij zei, als je wist wat God je wil geven en wie ik ben, dan zou je mij om levend water hebben gevraagd en ik zou je het gegeven hebben. Ik wist niet wat ik daarvan moest denken. Ik vond dat het nogal een hoogmoedig iets zou zijn om te zeggen, omdat hij gewoon niets bij zich had om het water uit de put te halen. En daarom zei ik tegen hem, meneer, deze put is meer dan 30 meter diep en u heeft geen emmer en u heeft geen touw. Waar zou u dan levend water vandaan moeten halen? Ik wilde hem laten weten dat Jacob mijn voorvader is, net zoals de Joden geloofden dat Jacob hun voorvader was. Ik heb altijd al een Jood willen vertellen dat wij Samaritanen geen bastaard zijn zoals ze zeggen dat wij zijn. En daarom zei ik, bent u groter dan onze vader Jacob die deze put gegraven heeft en eruit gedronken? Zijn antwoord maakte mij sprakeloos. Hij zei, als jij naar deze put blijft komen, zul je altijd weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik je kan geven, zul je nooit meer dorst krijgen. Sterker nog, dat water zal in je opspringen tot in eeuwigheid. Ik moet toegeven dat ik geen flauw idee had waar hij het over had. Maar hij was zo zeker van zijn zaak en hij gaf mij een gevoel van liefde en acceptatie. Iets wat ik nog nooit bij een andere man had gevoeld. En hij was een Jood. Ik dacht bij mezelf, als u mij water kan geven waarvan ik nooit meer dorst krijg, dan wil ik dat. Want het leek me geweldig om niet meer elke dag op het heetste moment naar de waterput te moeten komen. En daarom vroeg ik hem uitdagend, geef mij van dat levend water. Zijn antwoord deed mijn hart eerst stilstaan en toen heel snel kloppen. Hij vroeg me of ik mijn man wilde gaan halen. Daarmee raakte hij een open wond aan die nooit genezen was. Mijn eerste gedachte was om te liegen en om te zeggen dat mijn man geen tijd had om te komen. Maar om een of andere reden kreeg ik dat niet over mijn lippen. Hij was zo vriendelijk en zo respectvol. Er ging een grote warmte om hem heen. En ik kon nog steeds niet geloven dat deze Joodse man met mij sprak. En daarom vertelde ik hem niet ronduit dat ik voortdurend door mannen was verworpen. Ook niet dat ik het idee om nogmaals te trouwen al lang had opgegeven. En daarom zei ik tegen hem, ik heb geen man. Wat hij toen tegen mij zei, deed mij aan de grond genageld staan. Hij zei dat hij het waardeerde dat ik de waarheid had gezegd. En toen vertelde hij mij dat ik 5 mannen had gehad en dat de man met wie ik nu samenwoonde mijn man niet was. Ik bevroor. Hier was een Joodse man die mij levend water aanbood, ondanks dat hij mijn hele verleden kende. Hij was een profeet die alles van mij wist en mij toch met groot respect behandelde. Ik wist niet wat ik moest doen, behalve dat ik hier niet langer over wilde praten. En daarom veranderde ik me gauw van onderwerp. Ik zei dat ik zag dat hij een profeet was en daarom stelde ik hem een godsdienstige vraag. Ik zei, wij Samaritanen, wij aanbidden op de berg Gerizim en jullie Joden op de berg Sion. Welk is nu de juiste? Hij antwoordde mijn vraag niet echt, maar hij zei dat God een geest is en dat hij een vader voor zijn kinderen is. Wel, zoiets had ik nog nooit gehoord. En toen zei hij dat God de regels van het spel had veranderd. Hij probeerde zijn kinderen niet langer te ontmoeten op een berg, zelfs niet in een tempel. Hij wilde dat zijn kinderen hem in hun hart en met grote oprechtheid zouden aanbidden. Ineens besefte ik dat wij, Samaritanen, niet in profeten geloven. Wij geloofden dat er na Mozes geen profeten meer waren. Behalve dan die ene profeet waar we allemaal op wachten. Een profeet zoals Mozes zelf was geweest. De Joden noemden hem de Messias. En daarom zei ik tegen hem, als de Messias komt, dan zal hij ons alle moeilijke dingen leren, uitleggen die we gehoord hebben. En toen keek hij mij diep in mijn ogen en zei, ik ben de Messias. Ik kan het niet uitleggen, maar op dat moment geloofde ik hem. de Messias van de Joden, de profeet waar wij Samaritanen op hebben gewacht, Gods vertegenwoordiger op aarde, was een Jood. Hij praatte met mij. Hij kende alles van mij en accepteerde mij toch. Een paar van zijn vrienden voegden zich toen bij ons bij de put. Ze hadden iets te eten voor hem gekocht. Ze waren stom verbaasd dat hij met mij in gesprek was. Maar ik was zo ontzettend blij dat ik naar het dorp ben teruggerend om de oudste van Sichar, mijn dorp, over deze man te vertellen. Ik ben toen in mijn haast de emmer nog vergeten. In het dorp heb ik voor het eerst met opgeheven hoofd de oudste recht in hun ogen gekeken en alles verteld over mijn gesprek met deze Joodse man. We zijn allemaal teruggegaan naar de put om hem te ontmoeten. En toen ze hem zelf hadden horen spreken, waren ze zo onder de indruk dat ze hem naar het dorp hadden uitgenodigd. Vandaag heb ik de hele dag naar hem geluisterd. Hij at met ons en gebruikte ons bestek. Hij leerde ons iets wat Joden nooit mogen doen aan Samaritanen. Hij sprak over zichzelf en vertelde dat hij de bruidegom was en dat zijn volgelingen uit alle stammen en landen zijn bruid waren. Toen hij dat zei, herinner ik mij direct het verhaal van Mozes, Isaac en onze vader Jacob, hoe elk van hen hun bruid bij een waterput hadden ontmoet. Het was zelfs zo dat Jacob zijn bruid Rachel bij een waterput had ontmoet rond het middaguur. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb 6 verschillende mannen gehad en nu heb ik een 7e man ontmoet. De Messias, de redder van de wereld. Zou deze mijn ware echtgenoot zijn? Een man die mij zou liefhebben zoals geen enkele andere man dat had gedaan? Een man die mij niet zou beledigen of misbruiken, maar die mij zou liefhebben met de liefde van God, onvoorwaardelijk? Zou hij de ware bruidegom kunnen zijn voor de Samaritanen, zelfs voor mij? Ja, ik geloofde dat hij dat was. Ik had de Messias ontmoet, Gods vertegenwoordiger, en hij heeft mij aanvaard. Een onogelijk, zondig en onbetekende Samaritaanse. Iemand die 5 maal gescheiden was. Een verworpene door mijn eigen volk. Hij heeft mij aanvaard, hij houdt van mij, en hij heeft mij uitgenodigd om deel te zijn van zijn prachtige bruid. Ik heb de hele dag gehuild. Geen tranen van bitterheid of pijn, maar tranen van vreugde. Door verbazing. Morgen ga ik weg bij de man met wie ik samen woonde. Waarheen weet ik nog niet. Maar de Messias zal de hele dag nog bij ons zijn. Hij heeft mij uitgenodigd om de hele dag met hem door te brengen. Ik ben nu een ander mens. 6 jaar later zou een Jood met de naam Filippus, een volgeling van de Messias, Samaria bezoeken en het grote nieuws vertellen. Hij zou vertellen dat de Messias gestorven is voor mijn zonde, begraven is en op de 3e dag weer is opgestaan. De Messias is nu de bron van levend water geworden. Hij is komen wonen in alle die op hem vertrouwen. Deze Samaritaanse vrouw zou er zijn als Filippus spreekt. Filippus zou haar dopen in water en voor het eerst in haar leven zou zij het levende water ervaren dat eeuwig in haar binnenste zou opspringen. Precies zoals Jezus had gezegd. Hij had het haar 6 jaar daarvoor al willen geven, als hij het gewoon had gevraagd. Niet lang daarna zou Petrus en Johannes Samaria komen bezoeken. Deze vrouw zou Johannes het verhaal vertellen over hoe ze Jezus is tegengekomen bij de bron en het gesprek met hem. Vele jaren later zal Johannes het verhaal in zijn evangelie opschrijven. Wie is de Samaritaanse vrouw? Wel, dat hoef ik niet te beantwoorden. Ik wil alleen maar zeggen, als God in Christus, uw Heer, deze vrouw kan liefhebben, aanvaarden en ontvangen, hoe denkt u dan dat hij over u denkt? Wauw. Fantastisch. Een totaal geblokkeerd iemand die vrij wordt omdat ze de Heer Jezus tegenkomt. En dat is geweldig. Als je weet dat je geliefd bent, de lessen uit dit verhaal zijn natuurlijk, als je weet dat je geliefd bent, zoals we gisteravond hebben gesproken, dan word je vrij om te gaan dienen. Eerder niet. Eerder ben je dat niet. Dan zit je mee vast in jezelf. En het mooie les uit dit hele verhaal is natuurlijk dat als je de Heer Jezus kent, ben je er vrij van. En dan kan je gaan dienen. Zij ging haar stad dienen die haar niet moest hebben. En dat is een geweldige bevrijding voor iemand. Ja. Dat is het beste wat je kan gaan doen. Zij ging de Heer Jezus brengen aan een stad die haar verworpen had. Als je zelf weet vergeven te zijn, dan kan je anderen vergeven. Dus ze had die ontmoeting met de Heer Jezus bij de put nodig voordat ze dat kon gaan doen. En daarna kon het haar niet zoveel meer schelen wat anderen van haar dachten. Dat is een geweldige bevrijding. Veel mensen zitten onder de druk van wat hun baas of hun vrouw of hun man of de kinderen of de omgeving, de buren van hun denken. En daar gedragen ze zich naar. Die vrouw was er vrij van geworden, omdat ze zegt, het maakt niet meer uit. Als de Messias zo over mij denkt, wat kan het mij nog schelen wat de wereld denkt? En dat is een geweldige bevrijding in een mens. Dan kom je tot rust, tot jezelf. En dat is wat daar bij de put is gebeurd. En je zou het kunnen zeggen, de Messias die tilt je uit boven het oordeel van de wereld. Het is goed om je af te vragen, waarom doe ik de dingen die ik doe? Omdat het van mij verwacht wordt, omdat het mij wordt opgedragen. Natuurlijk moeten we ons werk doen en naar school gaan, ons huiswerk doen. Maar waarom gedraag ik mij zoals ik ben? Omdat het van mij verwacht wordt of omdat ik gewoon zo ben? En dat is een heel ander verhaal. Ik moest denken aan die koopman die zegt, ik heb het nu gevonden. Net als die vrouw de Messias vond bij de put, vond hij de parel in de akker. En zo zijn er nog meer verhalen. En toen hij dat zag, toen denk ik, nou, het kan me niks meer schelen. Jullie mogen alles hebben. Ik verkoop alles, jongens. Hou het maar. Want ik heb nu wat ik moet hebben. En dat is een christelijke taal. Als je zegt, ik heb wat ik moet hebben. Ik heb de Messias ontmoet. Dan ga je je dorp vertellen. Je stad vertellen dat dat zo is. En wat zij denken, dat is hun zaak. Dat kon haar niks meer schelen. Ze kon met opgeheven hoofd voor de eerste keer het dorp ingaan. Ze liep altijd met gebogen hoofd. Maar nu zei ze, kijk me maar aan. Ik ben vergeven. Ja? Ik voel me nu compleet aanvaard. Deze vrouw had dus begrepen dat als bruid ze hier is om de bruidegom te dienen. De rest van haar leven heeft ze waarschijnlijk in het teken van Jezus gezet. En zeggen, ik wil hem dienen. Hij is niet meer hier, hij zit niet meer bij de put, maar ik ga hem dienen. Ik zie hem niet, maar ik ga hem dienen. En haar leven is daar door die ene ontmoeting veranderd. De Bijbel zat er vol van dat soort dingen. Maria, die met parfum naar Jezus gaat, ja, met haar hele verleden, waar we liever niet over praten, en zij ook niet, was weg. En wat die fariseeën aan tafel dachten, dat interesseerde er niks meer. Zij kwam voor haar Messias en zegt, ik ga hem zalven. De grote vraag is of wij die vrijheid kennen. Hè? Gedraag ik mij omdat ik christelijk ben of omdat ik de Heer Jezus ken? Wat motiveert mij in mijn doen? Martha, we hebben het deze morgen in de regen over gehad. Hè? Waarom deed ze dat? Waarom ging ze eten maken? Het is een fantastisch verhaal als je dat leest. We hebben het daar deze morgen geen tijd voor gehad. Het was iets te koud en te nat. Maar als je erover nadenkt, Jezus was nergens welkom. Vanaf de kribbe tot aan het kruis, nergens welkom. Hij kwam wel in Jeruzalem en in zijn thuisstad, Nazareth, maar hij was daar niet welkom. Er was één plekje, één plaatsje in heel Israël waar hij welkom was. En het was in Bethanië, 4 kilometer ten oosten van Jeruzalem. Met Martha, Maria, Lazarus en de buurman Simon de Melaatse. Daar was hij welkom en nergens anders. Ik denk als Jezus een weekendje uit wilde, .nl, kent u dat? Ja, dan ging hij naar Bethanië. En die zeiden, hier kan ik tot rust komen. Hier heb ik een kamertje boven. Hier mag ik even tot mezelf komen. Hier krijg ik geen kritiek. Hier hoef ik geen twistgesprekken te voeren met de fariseeën. Hier gaat Maria aan mijn voeten zitten en luistert. En Martha die staat in de keuken. Je kunt het ruiken. Heerlijk wat er straks binnenkomt. Het is uniek. En God zoekt zulke plekken vandaag. Hij zoekt een plaats waar hij kan zijn om u te dienen, maar waar hij gediend wordt. Door Martha in de keuken en Maria die aan zijn voeten zat en de anderen die erbij zaten. Hij zoekt zo'n plek en hij vond die niet in de tempel. Hij vond die niet onder de godsdienstige mensen. Hij vond die bij die paar simpele vrienden in Bethanië. Daar vond hij dat. En daar werd hij gediend. Een tijdje later loopt Jezus door Jericho. En hij zag Zacchaeus in de boom zitten. En hij zei, Zacchaeus, wat je in de koelkast hebt weet ik niet, maar ik kom vanmiddag bij jou eten. Dat zei hij. En wat daar gezegd is binnen weet ik niet. Maar het is een soortgelijke ontmoeting geweest als de Samaritaanse vrouw bij de put. Want na een paar uur ging de deur open en Zacchaeus kwam buiten en zei, mensen, ben ik u iets schuldig? En hij begon de stad te dienen. Omdat hij één ontmoeting met de Heer Jezus had gehad in zijn eigen keukentje waarschijnlijk. En wat daar gezegd is staat niet in de Bijbel. Maar er moeten ongelofelijke dingen gezegd zijn, want anders kan zo'n man niet in zo'n korte tijd, na één maaltijd, veranderen. Dat kan niet. Net als deze Samaritaanse vrouw bij de put. Ja. We vroegen elkaar vanochtend, hoe ben je tot geloof gekomen? Hebben we vanochtend nog besproken in de regen. Zeg maar, bij mij is dat een lang proces geweest. Ik ben namelijk een gereformeerd jongetje uit Amsterdam. Daar doe je er lang over om het te snappen. Heel lang, 19 jaar lang heb ik erover gedaan om er iets van te begrijpen. Deze mensen, Zacchaeus, Samaritaanse vrouw, hoe lang? Een paar uurtjes. Een paar uurtjes en ze hadden het door. Dat was allemaal nog voor het kruis. Voor het kruis, hadden ze nog allemaal niet begrepen, maar ze voelden, dit is de Messias. Deze man, deze God, aanvaardt mij zoals ik ben. Zoals ik ben. Hij gaat mij wel veranderen zoals hij wil dat ik zal zijn, maar hij aanvaardt mij zoals ik ben. Mensen, er hoeft niets aan u te veranderen om in de hemel te komen, onthoud dat. Niets meer. Het is goed. We zijn rechtvaardig verklaard. De ontmoeting met de Heer Jezus is genoeg. Er hoeft niets meer te veranderen. Hij gaat het wel doen, want hij wil ons maken zoals de bruidegom is. Zolang we nog tijd hebben. Maar als dit uw laatste dag is, het is genoeg. Het is goed. God zegt, het is volbracht. Het is goed. Petrus ging de kudde dienen, de gemeente. Paulus gaf zijn leven op. De Samaritaanse vrouw ging het dorp vertellen. Zacchaeus ging zijn geld uitdelen. Al die andere miljoenen mensen die vandaag door één ontmoeting met de Heer Jezus elkaar gingen dienen. Is het niet fantastisch? Dat doen we met evangelisatie. Dat vertellen we eigenlijk. Tenminste, we hopen dat dat het gevolg zal zijn als het doordringt. Als de geest mensen overtuigt en ze tot wedergeboorte komen. Dan krijg je zulke veranderende leven. Ik dacht, zei het van de week nog tegen mijn vrouw. Dus evangelisatie is niet alleen maar om mensen in de hemel te krijgen. Maar om ze nu een totaal nieuw mens te maken. Ja, tuurlijk, het eerste is nog veel belangrijker. Maar nu, zolang we hier zijn, maakt hij een nieuw mens van je. Een paar jaar geleden werden wij verrast door mijn vrouw en een vriendin. Toen ze zei, ik heb het net verteld aan tafel. Toen ze zegt, doen jullie allemaal je schoenen even uit, want we gaan nu jullie voeten wassen. Dat is even vreemd. Dat zijn we niet gewend. Hè? Maar dat deden ze. En dat is dat verandering in een mensleven, als dat gebeurt. Want de conclusie is, als je de Heer Jezus leert kennen, dan ontdek je dat iemand zijn leven voor jou heeft gegeven. En dan zeg je, nu ga ik mijn leven geven voor anderen. Nu ga ik voor anderen leven. Je leeft niet meer voor jezelf. Je bent niet eens van jezelf. God zegt, het is zo fantastisch vrij leven als je voor anderen kan gaan leven. Wat kan ik vandaag voor u doen? Dat is de grote vraag. Het beste leven is een weggegeven leven. Ziet die stad, de grote zendeling, u kent het wel, een heel bekende uitspraak van hem, die zei, als Jezus zo'n groot offer voor mij heeft gebracht, dan is voor mij geen offer te groot om voor hem te brengen. Die had het ook begrepen. Een paar jaar geleden keek ik op een YouTube-filmpje naar een wonderlijke man uit Amerika die al jaren in Londen in Engeland woont. Amerikaan, broeder van ons. Elke morgen om 5:00 stapt hij zijn bed uit, gaat hij thee zetten en broodjes smeren. In het begin deed hij dat alleen, nu heeft hij een team. En elke morgen om 6:30, als alles klaar is, dan gaan ze de stad in en dan halen ze de zwervers en de clochards uit de portieken, uit hun slaapzakken en uit het park. En dan geeft hij hen een ontbijt. En daarna hebben ze een dienst. Onder de boom in het park. The church without walls. De kerk zonder muren. Wauw. Die man moet hetzelfde hebben meegemaakt als deze Samaritaanse vrouw. Als Zacchaeus, als u en ik. Anders doe je dat niet. Dan denk je, blijf maar liggen in je portiek. Maar als je hem kent, dan is het anders. Er zijn zoveel verwaarloosde en verminderwaardige behandelde en vernederde mensen in deze wereld. Onvoorstelbaar. Mensen die nooit hebben gehoord, zoals de Samaritaanse vrouw, dat iemand van hen houdt en iemand hen aanvaardt zoals ze zijn. Ik las een schrikbarend bericht in de krant dat er op dit moment in Frankrijk 6 miljoen mensen zijn die niemand anders hebben om tegen te praten dan hun hond of hun kat. Op dit moment. Dus de wereld schreeuwt om mensen die zichzelf willen weggeven. Zeg, Heer Jezus, als u dat voor mij deed, gebruik mij voor 1 of 2 van die mensen. Weet ik veel waar ze zitten. Laat maar zien. Ik heb dat nodig. Zij hebben het nodig. De Heer Jezus zegt, ik kom niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij deed het al. En wij staan niet boven onze meester. De Heer Jezus zegt, er is een gemeente om te dienen. Moeilijk, maar doe maar. Er is een wereld om te dienen om ons heen. En individuele mensen die snakken naar een kop koffie met u samen. Ja? Zoals wij hier enorm genieten deze morgen van eenvoudig eten. Maar het gaat niet om het eten, het gaat om het contact met elkaar. Ja. Hoeveel mensen hadden hierbij willen zitten? Mensen uit Middelharnis. Ja, die zeggen, nou het gaat me niet om die koffie. Ja, het gaat mij om het contact met u. Hoeveel zouden dat geweest zijn? Ongelooflijk. Tot slot nog dit. Dienen is geen taak, is geen job. Dienen zou een levensstijl moeten zijn. Je leven. Weet u, veel oudsten die gaan pas dienen als ze oudsten worden. Nou, is een beetje te hard gezegd misschien, maar ik begrijp wat ik bedoel. Het kan een job zijn, een job. Oh, ik ben nu oudste, nu moet ik gaan dienen, de gemeente. Dat is vreemd. Dat staat nergens in de Bijbel. Jezus zegt, dient elkaar. Of u nu oudste bent of niet, het maakt helemaal niks uit. Het maakt niks met uw positie of uw taak te maken. Het heeft er niets mee te maken. Jullie zegt, dient elkaar. Zoals ik u heb gediend. Ga niet voor een titel of voor een positie in de gemeente. De echte geestelijke leiders in de gemeente zijn de mensen die dienen. Dat zijn de geestelijke leiders. Die zijn een voorbeeld. En soms is dat een oudste, hopelijk altijd. En soms zijn het anderen, maakt niet uit. God zegt, dat zijn mijn dienaren. Dat zijn de oudsten van de gemeente. Dat zijn de voorbeelden. Dus de vraag tot slot, waar we misschien de rest van de dag over na kunnen denken. Hoe diep is het tot mij doorgedrongen? Dat ik voor altijd aanvaard ben. Dat er niets meer is wat in mij veranderd moet worden. God zegt, het is goed wie je ook bent. Hoe diep is dat tot mij doorgedrongen? Dat God geen voorwaarden kent om mij lief te hebben. Hij zegt, ik heb je gewoon lief. Ik kan niet anders, ik ben liefde. Weet je, wij leven vaak toch op de manier alsof we God op een armlengte afstand moeten houden. Of hij ons met ons doet. En dat we hem elke dag op een of andere manier toch moeten overtuigen dat er een reden is om ons lief te hebben. Dat zit in ons. En God zegt, nou zo zit het niet in mij. Ik ben helemaal anders. Ik ken die armlengte niet. Ik aanvaard je gewoon zoals je bent. En als dat doordringt, dan kom je met opgeheven hoofd naar buiten straks. En zeggen, wat Middelharnis van me ook denkt, interesseert me niet. Ik breng het evangelie. Of ik dien mijn buren. En wat ze van me denken, dat is hun zaak. Want dat is mijn oproep. Zegt de Heer Jezus, dat wil ik. En als dat zo is, als dat diep tot je doorgedrongen is, dan pas ben je klaar om te dienen. Eerder niet. Anders ben je nog met jezelf bezig. Dan ben je jezelf aan het dienen. Dat moet ook. Totdat je daarmee klaar bent. Dan zeg je, nu ben ik vrij. Wat kan ik doen, Heer? Wat is er voor mij te doen? Vraag maar wat er vandaag te doen is. Hij heeft wel een taak voor je. Zullen we samen de Heer danken? Vader. Heer, we zijn eigenlijk diep onder de indruk van de diepte van uw woord, Heer. Van de realiteit ervan. Heer, we hebben zo vaak gedacht dat het alleen maar om de eeuwigheid ging, Heer. Om wat later komt. Maar wat een taak heeft u voor ons, het komend half uur, de komende dag, de komende week. Wilt u ons helpen, Heer, om vrij te zijn van onszelf. Om met opgeheven hoofd een ieder in de ogen te kunnen kijken. En te zeggen, de Heer Jezus heeft mij aanvaard zoals ik ben. Het is goed. Ondanks mijn verleden, ondanks wat ik gedacht, gezegd en gedaan heb. 100.000 keer. Wil u danken hier voor het kruis. Wat deze morgen op de heuvel stond. Hier. En waar we bij mochten stilstaan. Waar we alles kunnen inleveren. En waar we konden zien dat het goed is, Heer. Dat het volbracht is. Vader, we willen u dienen. In grote dienstbaarheid. Help ons om zo ver te komen, Heer. Om ons gewoon weg te cijferen. En te sterven aan onszelf. Want dan pas vinden we het leven, Heer. Zoals het bedoeld is. We danken u voor dit wondere geheimenis. Van een geestelijk leven in u, de Heer Jezus. In uw naam willen we u danken. Amen. Amen.